simple chemical reaction between hydrogen and oxygen generates energy, which can be used to power a car, producing only water, not exhaust fumes.
Dit is Future Shock, de podcast van Tegenlicht. Met gesprekken met makers en anderen die de onderwerpen van Tegenlicht verder kunnen uitdiepen. Doorgaans moeten we het hier om de week met mijn stem doen, maar deze keer geef ik graag het woord aan mijn collega, researcher bij Tegenlicht, Tom Reiner.
Dankjewel, Chris. Zo'n 15 jaar geleden zoemde het overal rond. Waterstof was dé schone brandstof van de toekomst en zou onze samenleving ingrijpend veranderen. Zelfs de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush, die u juist hoorde, raakte erdoor begeesterd. Multinationals als Shell en General Motors zagen de waterstofauto's al bij duizenden over de snelwegen zoeven. Maar tot een echte doorbraak kwam het niet. Waar bleef die gepredikte waterstofrevolutie? En welke voorspellingen kwamen wel uit? We spreken er deze week over met regisseur en zelfverklaard tech-optimist Rob van Hattem, die er in 2003 voor Tegenlicht al 2 uitzendingen over maakte. Ik vroeg Rob allereerst naar zijn herinneringen. Hoe kwam je op dit idee?
Toen ik bij de radio begon te werken, dat was 25 jaar daarvoor, voor 2002, werkte ik voor de KRO in de tijd. En toen begon ik echt, net bij de radio te werken, mocht ik gelijk een documentaire maken over waterstoftechnologie. Tenminste, had ik voorgesteld waterstof als een energiedrager. Dat was eigenlijk omdat, ik had daar veel over gelezen. Ik was altijd al bezig met energie. En vooral met alternatieve energie. En ik had dat verhaal gekoppeld aan een rapport wat verschenen was van TNO. En die had een rapport gemaakt over de waterstofeconomie, over de mogelijkheden van de waterstofeconomie. Dus de vervanging van, olie, fossiele brandstoffen door waterstof. Door die waterstof, die verbrand je. Als je waterstof verbrandt, krijg je schoon water en energie. Knalgas wordt het ook wel genoemd. Hè? Dus dat hele verhaal, dat heette toen brandend water. Interessant genoeg was de uitkomst eigenlijk van die radiodocumentaire toen, dat gaat nog wel 25 jaar duren voordat we zover zijn. Toen werkte ik 2002 bij Tegenlicht. En toen zei ik, het is nu ongeveer 25 jaar later. Zullen we eens kijken hoe het ermee staat. En toen ben ik eigenlijk begonnen met dat programma over waterstof. En dat groeide een beetje uit tot 2 documentaires en een hele ochtendradio-uitzending. General Motors die had net een fabriek opgezet, een proeffabriek eigenlijk, om waterstofauto's te gaan maken. Dat was hun idee in ieder geval. Er zou dat jaar ook een eerste waterstoftankstation, laat ik het anders zeggen, er werd gezegd in IJsland, wij gaan nu over tot waterstof. En er werd ook op IJsland op dat moment was er een grote conferentie over waterstof en werd door Shell voor het eerste waterstofstation geopend. Dus dat er waren een paar van dat soort aanleidingen allemaal om ermee te starten.
Zou je ook kunnen zeggen dat 2003 was het jaar dat George W. Bush nog president was van de Verenigde Staten? Hij hield toen die speech.
Ja, dat was ik al hier bijna vergeten. Inderdaad. Ja. Dat klopt. Hij hield toen een speech waarin hij echt geld ging uittrekken voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Overigens was het ook, op dat moment was er een boek uitgekomen, dat heette Peak Oil. En iedereen was er, of niet iedereen, maar een aantal mensen waren er toen van overtuigd dat we echt op de top van de olieproductie zouden zitten. En dat binnen enkele decennia tot nihil gereduceerd zou zijn, omdat er geen olie meer was. Dat bleek helemaal niet waar te zijn uiteindelijk, maar want er bleek olie genoeg en er werden allemaal nieuwe technologieën ontwikkeld om nog meer olie uit de grond te halen.
Ja, en wat je daar volgens mij heel erg in ziet is dat die woorden van hem in die State of the Union, geloof ik, dat die heel erg zijn ingegeven door de industrie. Datgene wat vertegenwoordiger van General Motors zegt in de uitzending, eigenlijk 1 op 1 terugkomt in die speech van George W. Bush.
Dus dat klopt. Ja, het was ook heel erg ingegeven door de industrie. Want de industrie was er eigenlijk op dat moment ook klaar voor. Bijvoorbeeld, interessant genoeg was overigens niet alleen General Motors, maar Toyota was er mee bezig. BMW was er heel erg mee bezig. Dus de auto-industrie was echt serieus bezig met waterstoftechnologie. En General Motors, wat ik al zei, ik was bij een fabriekje moet ik zeggen, van General Motors. En daar waren ze echt een soort lijn aan het maken van hoe kunnen we die waterstofauto's produceren. Ze hadden er ook een heel mooi videomateriaal van om te laten zien dat ze een nieuwe technologie, dus het waren eigenlijk elektrische auto's. Het was een elektrisch chassis of een chassis met een elektromotor erop. En dan konden ze dan vervolgens allerlei verschillende carrosserieën opzetten. Het was eigenlijk een soort bouwdoos bijna, hadden ze bedacht. En ja, die reden op elektriciteit, die kwam uit brandstofcellen waar je dan waterstof in deed. Dus dat hadden ze helemaal uitgedacht. En dat wilden ze daar, nou ja, ze waren die proeffabriek aan het opzetten. En ze doen in die uitzending ook de voorspelling dat in 2010 zouden ze die waterstofauto op de markt gaan brengen.
If you look at the way we've been in the past, we've used natural gas, coal and nuclear for electricity. We've used natural gas for home heating. Oil for home heating in some cases, and we've used petroleum exclusively for cars. When you go to the hydrogen economy, now you can use hydrogen across all of those applications, just as you can use electricity to make hydrogen. So the two become tied together. Electricity can make hydrogen, hydrogen can make electricity. A friend of mine coined the word hydricity. You come with an integrated energy system now that's not dependent on one source. So it is in fact freedom fuel.
Ja, we hoorden hier een vertegenwoordiger van General Motors, het Amerikaanse autobedrijf. Kun je ons even vertellen wat er nu zo bijzonder is aan waterstof?
Ja, nou, zonder altijd technisch te worden. Het interessante is, waterstof is het meest voorkomende molecuul in het hele universum. Als je twee moleculen waterstof, atomen waterstof eigenlijk met elkaar verbindt tot een molecuul, en je verbindt dat vervolgens met zuurstof, dan krijg je water. En met dat je die twee met elkaar verbindt, krijg je ook een hele hoop energie. Het is ook niet heel moeilijk om die twee weer uit elkaar te halen. Dus veel mensen kennen het begrip H2O. Dat is precies waterstof, twee atomen waterstof en één atoom zuurstof. Dat H2O is water. Als dat water kan je ook weer uit elkaar halen door er eigenlijk heel simpel plaatjes in te stoppen. Daar zet je gelijkstroom op en dan krijg je vervolgens bubbeltjes aan de ene kant van het metalen plaatje, bubbeltjes aan de andere kant van het metalen plaatje. En dat is waterstof en zuurstof. Omgekeerd, dat proces werkt ook. Als ik die twee plaatjes neem en ik heb bijvoorbeeld water of een beetje geleidend water en ik doe daar die bubbeltjes langs en ik zou er een metertje op aansluiten, dan ontstaat er op die plaatjes elektriciteit. Dus het is een grappig genoeg een omkeerbaar proces. Je kan waterstof maken, dat vervolgens opslaan. Mm-hmm. En vervolgens als je waterstof hebt, kan je het weer laten combineren met zuurstof. En dan heb je weer water en energie. Dus het is een energiedrager.
En als ik het goed begrijp, is het een vrij lastig proces om waterstof te destilleren eigenlijk. Of omdat je daar ook weer, je hebt daar veel energie voor nodig.
Ja, je hebt natuurlijk de energie die je eruit krijgt, moet je er ook in stoppen. Dus in water zit, water is eigenlijk geoxideerd waterstof. Verbrand waterstof is het. En om dat uit elkaar te halen, moet je er energie in stoppen. Dus je hebt energie nodig om waterstof te maken, maar die krijg je er weer uit op het moment dat je het verbrandt. Nou zitten er natuurlijk allemaal efficiëntieverliezen tussen enzovoort. En het klinkt zo heel makkelijk. Het is relatief ook makkelijk, maar om het efficiënt te doen is het aanzienlijk moeilijker. Want dan heb je, laten we zeggen, wat duurdere metalen voor nodig, platina bijvoorbeeld. Inmiddels wordt er wel geprobeerd om dat op een andere manier te doen. En dat lukt ook wel behoorlijk goed eigenlijk. Maar het is in essentie heel simpel. Alleen om het efficiënt te doen, ja, dan zit je met veel technologisch gedoe, zullen we maar zeggen.
Ja.
Here's what I mean. You get your fuel cell for your industrial park, your factory, your home, or your office. The fuel cell is analogous to a personal computer. You're generating your own energy instead of some big power company. You generate your own content. Then what do you do with the surplus electricity you don't need? You send it back to the grid. But the power grid is now centralized like communication was. So here's the mission. The Hewlett-Packards of the world. All of the hardware and the software and the smart technology that decentralizes the communications is going to be used to decentralize every power grid in the Netherlands and around the world so that when you generate electricity with hydrogen fuel, you can send your surplus peer-to-peer to whoever you want on the grid in real time, just like you send information. The coming together of decentralized communication and distributive decentralized hydrogen energy is power to the people.
Wat hij dus hier zegt, dat is precies wat er nu gaande is. Dus de manier waarop wij nu weliswaar niet met waterstof, maar eigenlijk met zonne-energie. Wat wij nu met zonne-energie doen, is eigenlijk precies dat. Wij organiseren slimme netwerken. En die slimme netwerken die kunnen de energie van jou terugstoppen in een net. Of je kan gezamenlijk met een wijk bijvoorbeeld dat gaan regelen onderling. Daar is software voor ontwikkeld, er is hardware voor ontwikkeld. Er zijn buurtbatterijen. Dus dit is precies wat er nu gaande is, voorspelt hij daar ruim 15 jaar geleden. Ja. Dus dat vind ik interessant.
Hij in dit verhaal is Jeremy Rifkin. Een Amerikaanse econoom en visionair die in Rob's uitzendingen de hoofdrol speelt. Rifkin schreef een baanbrekend boek waarin hij waarschuwt voor de eindigheid van fossiele brandstoffen en de noodzaak tot een volledige omschakeling naar waterstof. Wie is deze Rifkin? En is hij niet ook omstreden?
Ik zou kunnen zeggen, hij verdient veel geld met alle lezingen die hij geeft. Hij is van invloed, maar ik vind het ook wel een interessante visionair, zeg maar. Hij vergaart zijn invloed. Hij was vroeger, heeft hij geprotesteerd in allerlei milieubewegingen. Onder andere tegen de lancering van nucleaire satellieten en dat soort dingen. Daar heeft hij zich heel erg tegen te weer gesteld. Zat heel erg diep in de milieubeweging. Ja, heeft zich op een gegeven moment gespecialiseerd in het bedenken van nieuwe ideeën op het gebied van energie. Is het een omstreden figuur? Dat weet ik niet. Ik heb hem toen geïnterviewd. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem niet enorm gevolgd in de afgelopen jaren.
Maar welke indruk maakte hij op jou?
Dat hij uiterst deskundig was. En dat hij echt wel dingen bedacht op het gebied van die waterstof. Die eigenlijk heel serieus waren op dat moment. En ook ingegeven door de tijd natuurlijk. Hij kon ook niet voorzien dat er gelijk een financiële crisis zou komen. Dat die batterijtechnologie zich heel snel zou ontwikkelen. Maar dat idee van die slimme netwerken, dat vind ik behoorlijk. Was toen heel revolutionair toen hij dat vertelde in die uitzending. Niemand had daarbij stilgestaan dat het mogelijk zou zijn. Dat jij en ik echt gewoon energie aan het net terugleveren. Nou, nu is dat heel normaal. Tenminste, voor mensen die zonnepanelen hebben, is dat heel normaal. En ik denk dat hij invloedrijk is. Ik weet dat hij toen inderdaad ook de EU adviseerde om ook te investeren in veel te investeren in waterstoftechnologie. Is dat ingegeven door de auto-industrie daar? Dat denk ik eerlijk gezegd niet, want Europa was ook al lang bezig met waterstoftechnologie. In Duitsland was men al heel vroeg, ik heb jaren daarvoor, begin jaren 90, voor Nova gewerkt. Toen ben ik ook naar Duitsland afgereisd, waar ze een grote zonnecentrale neerzetten die waterstof moest gaan produceren. Voor BMW in dit geval. En Mercedes was er mee bezig. Dus men was daar ook al heel erg met waterstof bezig. Dus de Europese industrie zat er ook al in.
Dus hij heeft het eigenlijk als het ware aangezwengeld misschien. Of hij is misschien een beetje op de
Hydrogen Revolution. Ik bedoel, hij had natuurlijk gewoon dat boek ook geschreven van ervan uitgaande dat waterstof als intermediair, wat echt terugvoert tot een. Ik zei al in het begin van ik ben ermee begonnen. Dat is inmiddels 35 jaar geleden. Bijna 40 jaar geleden. Toen speelde dat dus al. Wat wel niemand nog beseft, Bert, hij doet de voorspelling dat wij gaan naar een energie-internet. Eigenlijk een technologie waarbij we energie met elkaar delen. Dus zelf opgewekte energie via windmolens, via de zonnetechnologie, via lokale netwerken eigenlijk, of lokale batterijen, met elkaar uitwisselen. Daar doet hij eigenlijk een voorspelling over. En dat is natuurlijk eigenlijk wel fascinerend. Dat waterstofdeel is niet uitgekomen. Maar eigenlijk wat je nu dus ziet met die gedistribueerde, lokaal gedistribueerde en die genetwerkte energie. Ja, dat begint langzaam maar zeker echt heel erg doorgang te vinden. Simpelweg omdat de hoeveelheid de zonnepanelen toenemen, de hoeveelheid windmolens toenemen. En je eigenlijk precies dat gaat zien.
Rifkin kreeg dus deels gelijk. Energie die we met elkaar delen via lokale netwerken is een feit. Maar waarom is dan die andere voorspelling, namelijk waterstof als brandstofcel, niet uitgekomen? Wat is de reden?
Goedkope olie, bijvoorbeeld. Dus olie is over het algemeen redelijk. Ik bedoel, er was een moment dat de prijs hoog was en inmiddels is de olie eigenlijk vrij laag, de olieprijs. Dus dat speelt een belangrijke rol. Kijk gewoon om je heen hoeveel fossiele brandstofmotoren er zijn. En als je die allemaal om wilt bouwen naar een ander systeem. Ja, dat gaat niet zo makkelijk. Dit soort transities heb ik inmiddels in alle verhalen die ik over energie gemaakt heb. Die duren minimaal 50 jaar voordat je zo'n heel systeem hebt omgevormd. En dat zal hiermee waarschijnlijk ook het geval zijn. Want het is niet zo dat het nu afgelopen is. Dus wat het tegenhoudt is lage olieprijzen. Financiële crisis. Ik bedoel, dan moet er opeens een enorme investering komen om dit soort technologie. Want je moet je voorstellen, stel dat je waterstof verbruikt. Hoe ga je dat naar de tankstations krijgen? Met tankwagens, dat is een mogelijkheid. Met gaspijpleidingen, op welke manier ga je dat doen? De hele infrastructuur moet dus veranderd worden. Je moet je auto net veranderen. Nou, je ziet hoe dat nu met die elektrische auto eigenlijk ook heel traag gaat, voordat dat echt momentum begint te krijgen. Toen ik dat programma maakte, zeiden ze, nou, er is één grote concurrent op dit moment, dat is de accu. Dat is namelijk veel simpeler. Als je een accu hebt, dan heb je eigenlijk alleen maar een elektromotor nodig en een accu en dan heb je een auto.
Ja.
Bij waterstof heb je een elektromotor nodig, dan heb je een brandstofcel nodig waar je die waterstof in omzet van waterstof naar elektriciteit. En je hebt nog een opslagtank nodig. Dat zijn allemaal extra componenten en dan heb je nog een hele verandering van de infrastructuur nodig. Terwijl voor die elektrische auto en de accu ligt er al een infrastructuur, namelijk een elektriciteitsnet.
Ja.
En je hebt alleen maar een accu en een elektromotor. Je kan het bijna zelf bouwen. Ik bedoel, dat is het handige. Als ik een plank neem met vier wielen, ik zet er een elektromotor op en ik zet er een accu'tje op, dan rijdt die.
Ja, ja.
Zo dus simpel is het.
De elektrische auto heeft eigenlijk gewoon misschien het waterstofidee ook ingehaald.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, op den duur. Ja, er zijn nog discussies, want je kan nu op dit moment, er bestaan er plannen voor bijvoorbeeld op de Doggersbank. Hè, daar willen ze een hele grote windpark bouwen. Ja, die elektriciteit die zou je eigenlijk ook willen opslaan. En het probleem met die accu is, je kan wel redelijk elektriciteit opslaan, maar dat soort grote vermogens, echt grote vermogens, ja, die ga je niet op batterijen opslaan.
Nee.
En daar wordt dus nu serieus over gedacht. Misschien moeten we daar gewoon waterstof van maken. Misschien, als Van Wijk is bijvoorbeeld een van de mensen van de TU Delft, die heel erg zegt, je moet echt die technologie doorontwikkelen om grote hoeveelheden gebufferde elektriciteit op te slaan. Dus je slaat elektriciteit dan op in de vorm van waterstof. Dat is een techniek waarmee je gewoon kan gaan werken. En misschien moet je op termijn ook nog wel gaan denken aan waterstofauto's. Gewoon auto's die letterlijk rijden op brandstofcellen. Dus het is nog steeds niet voorbij. Als idee is het echt nog niet voorbij. En er zijn zelfs op dit moment ook de Japanse autofabrikanten zitten nog steeds te denken, zullen we dan toch maar gewoon waterstofauto's gaan uitbrengen ook. Dus daar is dit nog steeds een parallelle ontwikkeling tussen die elektrische auto en die waterstofauto. Maar die elektrische is gewoon makkelijker. Er zitten minder onderdelen in. Wat ik zeg, het is een accu en een elektromotor, simpel gezegd.
In Shell maken we scenario's. Dus dat zijn verschillende toekomstplaatjes die zouden kunnen gebeuren. En dan zagen we eigenlijk in ieder scenario zagen we een rol voor duurzame energie, maar ook een rol voor waterstof. Weliswaar weten we niet precies hoe laat, maar toen hebben we gezegd, daar gaan we toch mensen op zetten.
Waarom waterstof?
Waterstof heeft één heel groot voordeel. Dat is op het moment dat je het verbrandt, die waterstof, komen er geen uitlaatgassen vrij die kwaad kunnen. Er zijn natuurlijk allerlei andere nadelen die je moet kunnen overwinnen. Die hebben te maken met technologie en veiligheid. Maar ja, dat zeggen wij, dat kan je dus zien als een nadeel. Maar dat kan je ook zien als een kans voor Shell. Want wij zijn dus juist gewoon goed in technologie en het beheersen van veiligheid.
Ja. Nou heeft waterstof een groot probleem, namelijk het is er niet zomaar.
Ja, daarom, ik zei ook heel zorgvuldig, we zien een grote plaats voor duurzame energie en waterstof. Want als je waterstof maakt uit aardgas, wat heel goed kan, dan is het natuurlijk geen echte duurzame energie. Waterstof is pas duurzame energie als je het zou kunnen maken uit elektriciteit. Dat kan door het splitsen van water. Maar dan krijg je weer de vraag, hoe maak je dan die elektriciteit?
Dat is Jeroen van der Veer.
Jeroen van der Veer, ja. De ex-topman van Shell.
Ja.
Die op IJsland, in jouw uitzending, heel erg trots
een waterstofstation
opent.
Ja, ja.
En IJsland wilde ook een beetje die hub worden, als het ware. Die wilde graag het eerste land zijn waar alles op waterstof gaan draaien.
Ja, dat was te danken aan een professor daar, waarvan ik de onuitsprekelijke naam ook niet meer weet. Maar hij had daar al sinds jaar en dag gepleit om IJsland tot waterstofeiland te maken. En dat komt natuurlijk, IJsland heeft ongehoorde hoeveelheid geothermische energie. Ik bedoel, de stoom komt daar letterlijk rond uit overal. En ze tegelijkertijd zaten met het probleem dat ze een enorme hoeveelheid CO2 uitstoten. Mm-hmm. Omdat namelijk ze een enorme vissersvloot hebben en daar echt ongehoord veel CO2 mee uitstoten. Dat wilden ze eigenlijk vervangen door waterstof. Wilden. Dat is een hele goede, want dat wilden ze, dat is niet gebeurd. Dat tankstation, ik weet niet eens of het er nog staat. Ik denk het eerlijk gezegd niet.
Je bent er nooit terug naartoe gegaan?
Nee, nou, ik was laatst in IJsland om iets anders te filmen. Maar heb ik het niet gezien. Het stond namelijk gewoon langs de uitgangsweg naar het vliegveld. Ik heb er niet naar gezocht, maar ik heb wel op gelet en ik heb het niet meer gezien. Nee. Ik weet ook dat ze gewoon daar eigenlijk... Ze zouden het waterstofeiland van de wereld worden. Inderdaad, de waterstofhub. IJsland heeft het niet gered. En Shell trouwens ook niet met waterstof.
Nee, want hoe kijk je daar tegenaan? Want als je dit hoort, Jeroen van der Weer, over waterstof... Dat klinkt heel veelbelovend. Tegelijkertijd geeft hij ook de mitsen en de maren aan. Ja. Dus er zit al enige twijfel in. Dus zou je dan kunnen zeggen dat het een soort PR... stunt is geweest?
Nou,
een mooi weerplaatje?
Ja, nou ja, dat Shell kan dat heel goed. Die kan heel goed zeggen dat ze ergens in bezig zijn en dat vervolgens ook zijn. Ik bedoel, ze zaten in de waterstof, ze hebben ook in zonne-energie gezeten en ze zaten ook in windenergie, ze zitten dus nu weer. Dus dat doen ze heel vaak. Wat ze heel vaak doen, ze wilden eigenlijk, zoals ik het noem, de nuts en bolts van de waterstoftechnologie in de vingers krijgen. Want dat is voor hem gezegd. Ze zijn natuurlijk een oliebedrijf. Ze gaan olie over de hele wereld slepen en raffineren en aan de consument verkopen. Of aan wie dan ook olie wil gebruiken. Maar ze hebben natuurlijk allerlei scenario's. En ze kijken van welke technologie is er eigenlijk. Wij moeten in ieder geval iets van die technologie weten. Voor de toekomst. Dat wil nog niet zeggen dat we daar daadwerkelijk nu gaan produceren. En dat is eigenlijk met die waterstof ook gebeurd. Ze hebben gewoon die waterstoftechnologie geanalyseerd, gekeken. Letterlijk de schroefjes en moertjes van het systeem doorgrond. Die kennis hebben ze. Zo simpel is het. En die hebben ze vervolgens, zijn ze geen actieve rol gaan spelen in de ontwikkeling van waterstoftechnologie. Nee. Maar ze hebben de kennis. En op het moment dat het nodig zou moeten zijn, of zou mogen worden, of zou gaan worden, kunnen ze de kennis inzetten. Dat zelfs hebben ze met zonne-energie eigenlijk ook gedaan. Datzelfde doen ze nu met windenergie. Ik bedoel, ze kopen eigenlijk op die manier kennis in over dit soort technologie. Ja, en als het TZT van belang is, dan kunnen ze het inzetten.
Maar het klinkt mij ook best wel als een korte termijn strategie. Waarom zou je niet een pionier zijn daarin dan? Of dat...
Ja, omdat volgens mij Shell geen actief strategisch belang heeft bij het promoten van waterstoftechnologie of ook niet van windtechnologie of ook niet van zonnetechnologie. Ik bedoel, het is mooi om te zeggen dat ze het doen, want dat is dus inderdaad, krikt hun imago een beetje op, maar het blijft natuurlijk gewoon een oliebedrijf.
Ja, 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 ja. Heb jij nog een voorbeeld van een waterstofproduct dat feitelijk is mislukt?
Nou, ik...
Waar je nu van denkt, ja, dit is gewoon falikant het schip ingegaan. Zo te zeggen.
Nee, dat nou, ja, die thuisopslag, dat is wel grappig. Ik ben ooit begonnen als schrijvend journalist. Ging nog verder terug dan die eerste radio-uitzending. En toen kwam ik bij een jongen thuis en die had een windmolen gebouwd. Gewoon zijn eigen windmolentje. En die had ook zijn eigen elektrolyseapparaat gebouwd. En die sloeg dan waterstof op in een gasfles. En die had zijn eigen waterstoftechnologie bedacht eigenlijk. En toen dacht ik, wow, dat vind ik echt gaaf. Dat lijkt me leuk om te bouwen. Nou, mij is nooit gelukt. Maar wat ik eigenlijk jammer vind, is eigenlijk nu doet iedereen, heeft het over die accu's, weet je, de Powerwall en dat soort dingen. Maar eigenlijk zou je precies dit soort technologie moeten ontwikkelen voor thuis. Als jij een overmaat aan zonne-energie hebt, moet je het misschien wel helemaal niet opslaan in een accu. Maar je wil het namelijk niet gebruiken op het moment, wij spreken in de zomer, schijnt heel veel zon. Nou, we moeten allemaal van het gas af. Wat zou handiger zijn dan bijvoorbeeld dat die overtollige zonne-energie eigenlijk op dat moment op te slaan in waterstof, dat gewoon voor thuis te gebruiken, later in de winter, om je verwarming aan te zetten.
Ja.
Dat is niet gebeurd. Ik bedoel, het is niet mislukte technologie. Het is gewoon niet ontwikkeld eigenlijk. En dat vind ik altijd nog wel raar. Ik kan nou niet iets bedenken wat van die kant mislukte. Ja, ik geloof
zou,
dat...
Noem eens wat. Als ik een voorbeeld zou mogen noemen wat ik ben tegengekomen, is misschien de zelfrijdende energiecentrale. Want dat was volgens mij een beetje idee dat een auto op waterstof als het ware ook energie zou gaan opwekken. Dus voor je huis of voor...
Ja, dat is waar. Het interessante is dat dat niet mislukt is. Het is niet van de grond gekomen. Eigenlijk kan je beter zeggen. Dat is, ook Ad van Wijk is daar een van de grote voorstanders van. Hè, dat je auto als energiecentrale kan fungeren. dat systeem werkt het beste als je grote hoeveelheden waterstof tot je beschikking hebt. Dan werkt het natuurlijk het beste. Want als jij je accu vol hebt en je laat je accu leeglopen op je huis, ja, dat schiet niet echt op. Terwijl als jij voor 1000 kilometer, laten we zeggen, waterstof in je auto hebt opgeslagen, dan kan je wel wat hebben. En dan kan je er ook weer snel bij tanken en dan kan je het in je huis zout kunnen stoppen. Dus of het valikant mislukt is, het is niet gewoon niet van de grond gekomen eigenlijk. Net als dat eigenlijk dus wat ik net dat voorbeeld noemde van je thuisbatterij die je eigenlijk zou kunnen ontwikkelen op basis van waterstof. En dan heb je een veel langduriger, een grootschaliger opslag. Ja, dat is gewoon niet van de grond gekomen.
Het is toch wel jammer, want dat klinkt als een goed idee.
Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Ik ben er nog steeds naar op zoek. Ik kan het niet vinden, jammer genoeg. Maar ik zou graag een kleine waterstofgenerator thuis hebben die ik op mijn zonnepanelen kan aansluiten. Ja. En dat ik gewoon waterstof kan opslaan thuis. En dat later weer terug kan omzetten in elektriciteit of in verwarming of dat soort dingen.
Ja, want dan ben je energie zelfvoorzienend.
Dan ben je dus energie zelfvoorzienend. En dan kom je ook bij dat idee van Jeremy Rifkin uit. Precies. En nou ja, enzovoort.
Dan zit je maar, ik denk als dat gebeurt, dan zit je pas echt bij een derde.
Ja. Wanneer dus mensen... Ik denk wel dat we daar naartoe onderweg zijn overigens, maar dan zit je pas echt op een energierevolutie.
Dit was Future Shock voor deze keer. Redactie Tom Reiner, techniek Alfred Koster, muziek Sonic Picnic, productie Olivier Schuringa en de eindredactie is van Marije Meerman en Doke Romein. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. En als u ons op het platform waar u luistert een aangename rating geeft, helpt ons dat enorm.